Goedemorgen. Ik heet u allen hartelijk welkom op deze zondagmorgen 12 april. Voorganger is mevrouw dominee Nel Verburg en onze organist is mevrouw Nel Oskam. De lector van deze morgen is Jan ten Hoeve. Graag nodig ik u allen weer uit om na de dienst koffie met elkaar te drinken in de tuinzaal. Volgende week zondag 19 april gaat voor dominee Richard van der Keur uit Rotterdam. Na een moment van bezinning vangen wij onze dienst aan met het zingen van lied 275. Ik wens ons allen een goede en een zinvolle dienst toe. Een gedicht, Licht na de stilte. De steen is weg, het graf is leeg. Het donker moest het afleggen. Geen dood die hem in duister kreeg. Niets meer te klagen of te zeggen. Pasen is niet voorbij gegaan met het sluiten van de kerkdeur. Het is de weg die wij nu gaan met hoop en levensgeur. Omdat hij leeft is alles nieuw. Een frisse morgen, een vergezicht. Geen angst meer voor de diepe leeuw. Slechts wandelen in zijn licht.
Ook vandaag mogen wij elkaar bemoedigen, want onze hulp is de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die een toevlucht is in de morgen, een wacht in de avond, die trouw blijft en op weg door de tijd niet zonder ons mensen wil gaan. Zijn vrede zij met ons en met onze wereld. Amen.
Amen.
Vandaag staan we stil bij het verhaal van de Emmausgangers en ons gebed is daardoor geïnspireerd. Laten we stil zijn en ons daarvoor openen. Heer, ga met ons mee. Ga met ons mee op weg. Het kan in de morgen van ons leven zijn, als alles zonnig schijnt en wij een toekomst zien waarin wij bouwen aan geluk en willen leven naar de weg die Gij getekend hebt. Het kan ook middag zijn, als alles om ons heen zo woelig is en wij wel duizend dingen doen voor u, voor heel de mensheid menen wij, maar ook een stukje voor onszelf. Het kan ook avond zijn, als heel ons leven in een verre vlakte ligt, heel even nog beschenen door een rijpe zon, met hier en daar een vale vlek, een schaduw die men schuchter schuwt. Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel en doe het nog eens voor, hoe wij brood te breken hebben van ons hart en met geschudde korven aan anderen delen. Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel en doe het nog eens voor, hoe wij de wijn te schenken hebben van geluk uit eigen broze kruiken vol warme vreugde. Heer, schuif nu de bank waarop ge zit nog dichter bij de tafel, dan kunnen wij, als gij verdwijnt uit onze verbaasde ogen, op deze plaats misschien een broeder of zuster zien. Amen. Wij luisteren nu naar het verhaal van de Emmausgangers uit het Evangelie naar Lucas.
Lucas 24, de versen 13 tot 35. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadien van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo in gesprek waren met elkaar en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Maar onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles is gebeurd. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Want toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. En een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen zij niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed net alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En ze zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Wij zingen nu lied 646. De Heer is onze reisgenoot. Lied 646. De tweede lezing komt niet uit de Bijbel, maar uit het boek En God Wachtte. Dat is geschreven door Herman Andriessen, iemand die zich veel bezig gehouden heeft en ook veel geschreven heeft over spiritualiteit. Het verhaal zouden we kunnen beschouwen als een vervolg op het verhaal van de Emmausgangers.
Er boven staat de vlam. Toen ze waren opgestaan en weer onderweg waren, terug naar Jeruzalem, zeiden ze tot elkaar: hoe kunnen wij vertellen wat ons overkomen is? De stilte tussen de woorden en zijn gebaar bij het heilig teken en vooral het branden van ons hart. Ze wisten niet hoe het te zeggen, want hun hart brandde nog altijd in hen en de vlam sloeg breed door hen heen. Wij moeten de vlam wat doven, zei de een, anders kunnen wij niet spreken. De ander zweeg, want zijn hart brandde te zeer in hem. Zo gingen zij voort door het donker. Ze misten hem niet, want hij brandde in hen. Toch moeten wij erover spreken, zei hij nogmaals. We kunnen niet anders. Het vraagt om een woord. De ander zei: hoe kunnen wij spreken als het woord zelf in ons brandt? En hij zuchtte, zo zwaar was de kracht van de vlam. Ondertussen waren zij reeds 40 stadien weg. En zie, daar voegde de vreemdeling zich bij hen. Hij liep met hen op en ze herkenden hem. Hij vroeg: wat is dat voor stilte die tussen jullie is? Ze bleven staan en zeiden: hoe kunnen wij spreken als het in ons brandt? Nu sprak hij tot hen: wisten jullie dan niet dat ik een vuur ben in jullie en dat ik verlangde dat het zou branden? Waarom wil je spreken over het vuur als het diep in je binnenste brandt en zijn vlam uitsluit uit je ogen? Nu ging de geest hun open. Maar hij verdween uit hun gezicht. In stilte gingen ze 20 stadien lang. En toen zij aankwamen, zagen de anderen: hij is waarlijk opgestaan en verschenen aan hen.
Wij zingen nu lied 607, Gij zijt voorbij gegaan. Lied 607. konden zij vertellen wat hen overkomen was. Wij weten niets van hen, of bijna niets. Ze waren volgelingen van Jezus en woonden in het dorpje Emmaus. Een van de wandelaars heette Cleopas, een korte vorm van Cleopatros, een veel voorkomende Griekse naam die zoon van een beroemde vader betekent. In de morgen van hun leven, toen alles nog zonnig scheen, waren zij leerling van Jezus geworden. Zij zagen een toekomst waarin zij bouwden aan geluk. Een toekomst voor blinden die weer konden zien, doven die weer konden horen, lammen die weer dansten. Zij geloofden in een nieuwe tijd, bevrijding van de Romeinse onderdrukkers. En daarvoor begonnen zij een ander leven, een leven naar de weg die Jezus getekend had. Maar in de middag van hun leven lag de droom in duigen. Het was over en uit. Ze hadden al hun hoop op Jezus gevestigd. In de afgelopen jaren hadden ze deel uitgemaakt van een groep mensen die met Jezus en zijn 12 leerlingen was opgetrokken. Het waren bijzondere jaren geweest, waarin zij veel van hem hadden geleerd en veel van hem waren gaan houden. In toenemende mate was het tot hen doorgedrongen dat zij deel uitmaakten van een beweging die de wereld zou gaan veranderen. Maar de leider van deze revolutie was als een misdadiger veroordeeld en terechtgesteld. Ze waren opeens jaren ouder en terug bij af. Daarom had het voor hen ook geen zin meer om langer in Jeruzalem te blijven. Wat zouden ze daar nog moeten doen? Ja, er waren vrouwen die zeiden dat ze Jezus gezien hadden, dat hij opgestaan was. Maar ach, vrouwenprietpraat, te emotioneel, te veel verbeelding. Het scheen voor hen als ijdel geklap, staat er in de Statenvertaling. Daarom gaan Cleopas en zijn medewandelaar terug naar Emmaus, een reis van bijna 12 kilometer. Wie 2000 jaar geleden tussen Jeruzalem en Emmaus heen en weer wilde lopen, moest een goede conditie hebben. De weg uit Jeruzalem naar het westen liep namelijk over een afstand van 1,5 kilometer, 200 meter naar beneden. De wandeltocht voerde door een ravijn dat op sommige plekken niet wijder was dan 5 meter. Emmaus betekent warme bron. Het dorp lag lager dan Jeruzalem. Zij daalden dus af. In de Bijbel betekent dat ze de verkeerde kant op gaan. Het gaat bergafwaarts met hen. 2 teleurgestelde en ontgoochelde mensen. Die 2 uit het evangelie hebben er de brui aangegeven, rechtsomkeerd gemaakt. Letterlijk en figuurlijk. Ze hebben Jeruzalem, waar hun idealen aan het kruis geslagen werden, de rug toegekeerd. Voor hen hoefde het allemaal niet meer. Onderweg spraken ze met elkaar over alles wat was voorgevallen. Zij waren aan het praten en wisselden van gedachten. Lucas gebruikt 3 verschillende omschrijvingen van hetzelfde, van iets tegen elkaar zeggen. Ze gebruiken veel woorden, maar helpen doet het niet. Dan komt die vreemdeling, iemand die dezelfde route loopt. Aan hem vertellen ze wat er gebeurd is. Ze blijven maar praten. Hun verhaal is er één in de voltooid verleden tijd. De tijd van toen, van geloof, hoop en liefde, maar ook van de grote mislukking. Hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen, staat er. Wie zo ontmoedigd is, ziet niet meer wat er te zien is. Die is te zeer in zichzelf gekeerd, vol van al wat er door het hoofd woelt. Piekeren en nadenken gaan niet samen. Totdat de onbekende het woord neemt en zij gaan luisteren. Totdat het brood gedeeld wordt en zij zien. In de avond van hun leven, maar eigenlijk zijn ze jaren jonger geworden, gaan deze twee mensen terug naar Jeruzalem. Ze keren om. Dezelfde weg, maar ze zijn andere mensen geworden. Mensen die geluisterd hebben en daarom iets te vertellen hebben. Mensen met een vlam in hun hart. Hoe konden zij vertellen wat hen overkomen was? De stilte tussen de woorden. Zijn gebaar bij het heilig teken en vooral het branden van hun hart. Maar zij hoefden niets te zeggen. Toen zij aankwamen, zagen de anderen het al voor ze hun mond opendeden. Hij is waarlijk opgestaan en verschenen aan hen. Hoe kunnen wij vertellen wat ons overkomen is? In de morgen van ons leven, als we jong zijn, niet in jaren, de kalenderleeftijd, maar in manier van denken en doen. Als het leven ons toelacht, als alles zonnig schijnt en wij een toekomst zien waarin wij bouwen aan geluk. Als we niet de weg willen gaan die velen zijn gegaan. Zeker niet. We gaan het anders doen. Niet zo saai en voorspelbaar. Ons leven zal dynamisch zijn. Anders, beter, leuker. We denken heel goed te weten welke weg de eeuwige getekend heeft. Misschien nog wel beter dan de eeuwige zelf. Dus welgemoed gaan we op pad. In de middag van ons leven wordt het lastiger. In tijden waarin alles om ons heen zo woelig is en wij wel duizend dingen doen voor de eeuwige, voor heel de mensheid menen wij en ook een stukje voor onszelf. Maar het gaat niet meer vanzelf. Er zijn ravijnen. De weg is vermoeiend. We twijfelen eraan of we het juiste pad gekozen hebben. We zien dat het wel anders, beter hadden willen doen dan de generatie voor ons. Maar dat we eigenlijk toch precies hetzelfde zijn. Idealen zijn gesneuveld, visioenen verbleekt. Het gaat bergafwaarts met ons als we de moed opgeven. De droom laten schieten en ons neerleggen bij het bestaande. De Emmausgangers van deze tijd kunnen we overal tegenkomen. Ook hier in de kerk. Misschien zijn we het zelf wel. Mensen die teleurgesteld zijn in hun verwachtingen. Van elkaar en van de eeuwige. Soms ook mensen die teleurgesteld zijn in het leven. Die niet meer weten hoe ze verder moeten. Mensen die verdrietig zijn omdat ze iemand die veel voor hen betekende kwijtgeraakt zijn. Aan de dood of aan het leven. Of mensen die somber gestemd zijn door de moeite die ze in hun leven ervaren. Zoals ziekte, eenzaamheid en nog zoveel meer. En de eeuwige geeft niet thuis. Wij zoeken zijn aangezicht en vinden niets of niemand. Er is een verhaal over een leerling die aan de meester vroeg: Waar zal ik verlichting vinden? Hier. Wanneer zal het gebeuren? Het is op dit moment aan het gebeuren. Waarom ervaar ik het dan niet? Omdat je niet kijkt. Waarnaar zou ik dan moeten zoeken als ik niet kijk? Naar niets. Kijk alleen maar. Waarnaar? Naar alles waar je ogen op vallen. Moet ik op een speciale manier kijken? Nee, de gewone manier is goed genoeg. Maar ik kijk toch altijd op de gewone manier? Nee. Waarom niet? Om te kijken moet je hier zijn. Meestal ben je ergens anders. Meestal zijn we niet hier, is onze blik vertroebeld, omdat we zo druk met onszelf zijn en met van alles en nog wat bezig zijn. Met praten, praten, praten. Wij zijn heel vaak in gesprek, ook als we alleen zijn. In onze gedachten voeren we, vaak onbewust, gesprekken met anderen, ons verdedigend, ons waarmakend, ons schamend, ons boven hen verheffend, of op zoek naar geborgenheid en bevestiging. Maar soms, vaak onverwacht, gebeurt er iets. Iets waar we geen woorden voor hebben. Misschien door iets dat ons raakt in een gesprek, of als we bij het luisteren naar muziek de tranen voelen komen. Of wanneer we bij grote keerpunten in ons leven vol verwondering beseffen dat we boven onszelf uitgetild worden. Als we ons verbonden voelen met elkaar, met de wereld om ons heen, met al die mensen die ook Pasen gevierd hebben en paasliederen gezongen. Verbonden door dat eeuwenoude, weerbarstige verhaal over lijden, dood en opstanding. En dan vooral vanwege de hoop en het verlangen die eruit spreken. Het verlangen naar een andere wereld, naar een andere samenleving en naar een andere manier van omgaan met elkaar. De hoop dat nu eindelijk waar zal worden, waarnaar door zovelen uitgekeken wordt. En het weten dat de eeuwige nog altijd kan komen. Rainer Maria Rilke, een Duitsstalige dichter, vertelt van een gesprek tussen twee mensen. Een gesprek over een verhaal waarin God op het eerste gehoor niet voorkomt. De ene gesprekspartner schrikt ervan. Een verhaal zonder de eeuwige, hoe kan dat? De ander zegt dat het niet nodig is daarover bezorgd te zijn. Ik denk maar, men kan nooit weten of God toch niet in een verhaal aanwezig is, voor het werkelijk helemaal ten einde is. Want ook al zouden nog maar twee woorden ontbreken, ja, zelfs wanneer de alleen nog maar de pauze achter het laatste woord van het verhaal niet voorbij is, dan kan hij altijd nog komen. Zelfs in de pauze achter het laatste woord van een verhaal, achter de laatste noot van een lied, in de stilte tussen de woorden kan de eeuwige aanwezig zijn. Het is maar wat we horen. Het is maar wat wij laten horen. Of wij de eeuwige tevoorschijn roepen in deze wereld. Of wij hem laten zien. Zodat de mensen om ons heen hem gaan herkennen in ons doen en laten. Dat betekent bereid zijn om de ander tegemoet te komen. Medemens te worden. Soms kunnen we tijdens een gesprek met iemand opeens geraakt worden. We voelen dan dat we op één lijn zitten en beginnen van binnen te stralen. We herkennen onze eigen gedachten in die van een ander. Dan ervaren we de ander als een geestverwant. Bij zo'n ontmoeting is 1+1 meer dan 2. Dan lijkt het alsof er nog iemand meedoet. Dan zijn we dus opeens met 3 of 4. Zo'n ontmoeting blijven we ons een leven lang herinneren als een buitengewoon moment. Natuurlijk raken we ook wel eens het spoor bijster, maar de Eeuwige wil ons altijd weer vinden. Hij roept ons op tot geloof dat boven wanhoop en gelatenheid uitstijgt. Midden onder u staat hij die gij niet kent, zegt een lied. Midden onder ons breekt hij het brood, geeft hij zichzelf en doet het ons voor. Hoe wij brood te breken hebben van ons hart, hoe wij de wijn te schenken hebben van geluk, uit eigen broze kruiken vol warme vreugde, opdat wij hier, thuis, in de bus, in de supermarkt, een naaste zien. Waar mensen echt medemens zijn, daar wordt iets van de Eeuwige zichtbaar. Dat is ons paasgeloof. Een geloof dat ons in beweging zet, ons naar anderen toe laat gaan. Geloven is met de ander durven meelopen. Door met een ander mee te lopen, soms maar kort, soms een heel leven, kunnen mensen in de put weer mensen bij de bron worden. Voor zoveel mensen, misschien wel voor iedereen, is het zo ongelooflijk belangrijk dat zij op een levensweg iemand tegenkomen die een tijdje met hen optrekt. Iemand die belangstellend vraagt wat er aan de hand is. Een mens die een medemens is, die echt luistert. Die vraagt hoe hij of zij helpen kan, verzachten. Soms met woorden, meestal gewoon door er te zijn. En bereid is brood, tijd, aandacht, zorg, medeleven te delen. Dat betekent niet meer onszelf centraal stellen met al onze redenaties, maar op zoek gaan naar de ander. Omkeren. Zoals de Emmausgangers teruggingen naar de mensen in Jeruzalem. Dat was niet gemakkelijk. Ze waren afgedaald naar Emmaus. Dus nu moesten ze weer omhoog. 12 kilometer in het donker. Maar zij misten hem niet, want hij brandde in hen. Herman Andriessen draait het verhaal om. Op de terugweg liepen ze niet met z'n tweeën. Ze herkenden degene die naast hen kwam lopen. Misschien omdat ze toen hun mond hielden. De stilte van de avonden. Terugkijkend op de weg die we afgelegd hebben. Soms zien we dan, terugblikkend, dat de Eeuwige aanwezig was. En dan brandt ons hart. Misschien slechts met een klein en kwetsbaar vonkje, maar zelfs een klein vlammetje kan licht brengen in de duisternis en een groot vuur aanwakkeren. Het kan een vlam worden, oplaaiend tot in het oneindige. Een teken van onze onuitputtelijke hoop om het licht te zijn dat de duisternis van haat, onrecht en onverdraagzaamheid verdrijft. Het begin van een groot vuur dat de warmte brengt van vrede en medemenselijkheid. Wij hebben nog een lange weg te gaan. Maar het is niet aan ons, schreef de theoloog Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis. Het is niet aan ons de dag te voorspellen, maar de dag zal komen dat er weer mensen geroepen worden om zo Gods woord te spreken dat de wereld eronder verandert en zich vernieuwt. Het zal een nieuwe taal zijn. Volkomen areligieus misschien, maar bevrijdend en verrassend als de taal van Jezus. Tot die tijd zullen er mensen zijn die bidden en het goede doen. Bidden en het goede doen. Daarin zullen we ons realiseren dat er niets te zoeken of te bereiken is. Want hoe kunnen we zoeken naar iets dat vlak voor onze ogen is? Hoe kunnen we bereiken wat we al bezitten? Wat we nodig hebben is niet inspanning, maar herkenning. Als we ophouden met zoeken, zullen we vinden. We hoeven nergens naartoe te gaan. We hoeven alleen maar stil te zijn en te zien wat is. Als wij vragen waar we de eeuwige kunnen vinden, is het antwoord hier. Als we vragen wanneer wij hem zullen vinden, is het antwoord nu. Als we vragen hoe wij hem zullen vinden, is het antwoord wees stil en kijk. Hoe kunnen we dan vertellen wat ons overkomen is? De stilte tussen de woorden, het branden van ons hart. Wij zullen niets hoeven te zeggen. Onze daden zullen voor zich spreken. En de eeuwige zal met ons gaan en wij zullen hem herkennen. Amen. Laten wij bidden. Eeuwige, wij danken voor uw gezelschap op onze reis door het leven. Voor uw nabijheid als we door dalen en ravijnen moeten gaan. Voor woorden die troosten en bemoedigen. Wij danken voor de mensen die met ons meegaan en ons steunen. Wij danken voor de mogelijkheid om op te staan uit moedeloosheid, voor de mogelijkheid om te keren. Wij bidden voor hen die maar blijven praten en redeneren, dat zij leren luisteren. Wij bidden voor hen die monddood gemaakt zijn, dat zij weer recht van spreken krijgen. Wij bidden voor hen die zich teleurgesteld afwenden van anderen, dat zij op hun schreden terugkeren en hun naasten herkennen. Voor hen die denken dat u hen verlaten hebt, bidden wij, open hun ogen voor uw nabijheid. Voor hen die denken dat zij precies weten wie, waar en hoe u bent, bidden wij, bevrijd hun gedachten. Voor hen in wiens hart de vlam van de hoop al lang gedoofd is, bidden wij, wakker het vuur opnieuw aan. Eeuwige, maak ons aanwezig voor uw aanwezigheid. Open onze ogen en ons hart om u te zien in deze wereld. Geef ons geduld en vertrouwen als wij u niet ervaren, als wij ons alleen voelen. Houd ons ook dan gaande op de weg naar u. In stilte zoeken we nu de weg naar u om dat wat in ons hart leeft bij u neer te leggen, in het vertrouwen dat ook dat wat niet gezegd wel verstaan kan worden. Bidden wij met elkaar en met mensen van alle tijden en plaatsen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden en daarna zingen we lied 416. Ga met God en hij zal met je zijn. Lied 416 na de collecte. Wij gaan deze week in de vrijheid ons gegeven en de verantwoordelijkheid ons toevertrouwd en vragen daarover de zegen van de Eeuwige. Mogen de Eeuwige met u meegaan als licht in uw ogen, als lamp voor uw voet, als baken bij ontij en verte die wenkt, als hand op uw hoofd en hoop in uw hart.